Ja, goedemorgen allemaal. De meeste heb ik al wel begroet, maar sommige van u nog niet. Fijn dat ik weer bij u in het midden mag zijn. Fijn dat ik überhaupt weer in een kerk mag zijn. Want dit is de eerste keer voor mij sinds de corona-lockdown. Dat voelt goed. Ik begreep dus dat het Israël zondag was, maar dat had ik van de week pas gehoord. Dus ik heb helaas niet speciale preek hierover gedaan. Maar ik denk dat het er ook wel zo nu en dan ter sprake komt. De titel van mijn preek is kort, maar krachtig. Ja, ik wil namelijk met jullie spreken over het woord in Matteüs 5. Ik ga hem meteen eventjes lezen. Oh, ik wil hem aanzetten natuurlijk, hè. Ja. Ja. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Nou, tot zover onze tekst. Jullie zijn het zout van de aarde. We worden met zout vergeleken. Nou, wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat zijn dan de eigenschappen van zout? Nou, zout, dat geeft smaak, hè? Misschien heb je wel eens iets zoutloos geproefd. Dat is niet zo lekker. Nee, dan mis je iets. Zout, dat hoort in je eten, dat geeft smaak, dat is lekker. Maar het zout reinigt ook, hè? De straten, zout zuivert. Zout conserveert, dat is ook wat men vroeger deed om groenten bijvoorbeeld langer te bewaren. Die legde men in het zout. Zout voorkomt bederf. Dus eigenlijk alomvattend zout bewaart dat wat van waarde is. Je hebt ook zout zelfs als betaalmiddel gehad. En het is kostbaar en het is ook wel eens een offer. Wij zijn dus het zout der aarde. En wij horen dus te reinigen, te zuiveren, bederf te voorkomen en te behouden dat wat van waarde is. En bovenal horen wij smaak te geven. Zout behoort in ieder geval, zoals onze tekst al zegt, kracht te hebben. Als zout haar kracht verliest, dan is het niet bruikbaar meer. Dus de smaak van zout is krachtig. Maar een hap zout, dat is niet lekker. Maar in verbinding met iets, ja, dan wordt het lekker. Dus zout in combinatie met iets anders, hè, bijvoorbeeld kaas of je eten, dan wordt zout lekker. Dat geeft het gerecht smaak. Zo mogen wij ook smaakvol zijn. Maar dus niet in je eentje. Dus niet alleen maar in een kerkgebouw. Het is de bedoeling dat smaak in verbinding is. In verbinding met de wereld. Zodat het smaak geeft. Want alleen maar zout is niet lekker. Dus het is de bedoeling dat we onze omgeving beïnvloeden. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En hier in Matteüs 5 horen we dus dat hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Nou, hoe zit dat nou? Ja, ik vergelijk het altijd maar met de zon en de maan. De maan geeft eigenlijk van zichzelf geen licht. Maar doordat de zon de maan beschijnt, reflecteert het dat licht naar de aarde. En zo mogen wij ook Gods licht door ons heen laten schijnen. Nou, hoe moeten we dat dan doen? Dat zegt vers 16, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Hoe dus door goede daden te laten zien, door Gods liefde door te geven. Zout en licht. Ze zijn dus allebei heel krachtig. Het heeft invloed. De kracht van invloed, ja, die ligt eigenlijk in ieder mens dus. Je hoeft niet per se een boek te hebben geschreven. Of met je hoofd op televisie te komen. Of hier te staan met een microfoon. Nee, wij zijn allemaal levende beïnvloeders. De kracht van die invloed zit in u, in mij, in ons allemaal. Niemand uitgezonderd. En misschien denk je van, ja, maar ik toch wat minder. Nee, ik sta niet graag op de voorgrond. Ik ben te eenvoudig, te klein. Ik ben een vrouw. Ik weet niet wat voor smoesjes we allemaal kunnen bedenken. Maar als Jezus praat over het licht van de wereld, dan is dat niet alleen bedoeld voor evangelisten die de wereld ingezonden worden. Want hij zegt deze woorden op de bergrede. En hij sprak op de bergrede ten gehore van het volk. Die waren die berg opgeklommen om Jezus te horen. En hij zegt, jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht van de wereld. Gewoon, hele gewone mensen met allerlei tekortkomingen. En als we kijken gewoon naar de voorbeelden in de Bijbel, Gideon bijvoorbeeld. Gideon vond zichzelf niet waardig genoeg. Maar God, die noemt hem al een dappere held voordat hij iets gedaan heeft. En David, dat is een voorbeeld die we allemaal kennen. Een kleine herdersjongen. Toen Samuel een nieuwe koning ging zalven, toen ging hij dus naar die vader met 7 zonen. En hij zag ze en hij denkt, jongen, dat is een krachtige, dat zal hem wel zijn. Nee, die had de Heere afgekeurd. Afgekeurd als koning weliswaar, niet als mens. En de volgende ook. En zo gingen de 7 voorbij. Heeft u nog meer zonen? Ja. Er is nog een jongen in het veld, zijn naam werd niet eens genoemd. Oh, laat die komen. David. Maar deze kleine herdersjongen, die leerde strijden voor de Heer in het veld. En die had een hart voor de Heer. En dat ziet de Heer. Die ziet niet alleen de buitenkant, maar de binnenkant. En dat kleine jongetje versloeg de grote reus Goliath. Bethlehem, waar onze redder geboren is. Klein stadje. Kan er iets goeds uit Bethlehem komen? Ja. Mosterdzaad, het kleinste zaadje. Dat wordt vergeleken met het koninkrijk van God. En we hebben het ook een beetje over Israël vandaag. Nou, Israël. Staat in Deuteronomium 7 staat, niet omdat u groter was dan alle volken, heeft de Heer u lief gehad en u uitgekozen, want u was de kleinste van alle volken. Maar weet je, wees maar blij als je je eenvoudig en klein voelt. Want, ja, God houdt van kleine dingen. Van kleine mensen, van mensen die zwak zijn. En hij geeft ze kracht. Hij maakt ze groot. En Paulus zegt het ook, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. God maakt wat klein is, wat misschien wel flauw lijkt, maakt die krachtig. De kracht van invloed. Kijk, de Satan begreep het. Die dacht, nou, als ik die Adam wil bereiken, moet ik dat even via Eva spelen. Ja, en hij begrijpt het nog steeds. Hij probeert ons te manipuleren om Gods plannen te breken. En elke marketer begrijpt ook de kracht van invloed. Hè? Koop deze auto en je zult gezien worden. Koop deze crème en je blijft eeuwig jong. Koop deze kleren en je hoort er helemaal bij. De vraag is, begrijpt de kerk het? Want ieder mens heeft invloed, ten goede of ten kwade. Of je het nu weet of niet, je bent een invloed. De vraag is alleen, wat doe je ermee? De manier waarop jij anderen beïnvloedt, komt ook vaak voort uit de invloeden die jij hebt ervaren. En waardoor jij beïnvloed wordt. Want we zijn niet alleen beïnvloeders, we worden ook beïnvloed. Om een voorbeeld te geven. Je hebt slecht geslapen. Hè, je dacht de hele tijd aan dat incident van gisteren. Je hebt nauwelijks een oog dicht gedaan en je bent geërgerd. En je staat op en je klettert de ontbijtborden op tafel. En je huisgenoten denken, kort lontje, maar niet te veel zeggen. Dus je bent beïnvloed, maar je bent ook een invloed. En voor je huisgenoten ten eerste. En je hebt je teleurstelling over een bepaalde situatie, heb je door laten beïnvloeden. En die teleurstelling, daar laat je je door leiden dan die dag. Maar je bent ook een invloed. Voor je kinderen, maar ook voor je collega's, voor je partner, voor wie je ook ontmoet, je buurvrouw, je buurman, noem maar op. Dus welke invloed wil je zijn? Welke kleuren trek jij aan 's ochtends? Welke kleuren zien anderen als ze naar jou kijken? De kleur teleurstelling? Ik ben zielig? Of kies je ervoor om 's ochtends God te zoeken? En kies je ervoor, wat er ook gebeurt in mijn leven, ik wil de kleuren dragen van de Heilige Geest. Ik wil onder invloed zijn van God, van Hem alleen. Dan hebben we natuurlijk allemaal wel eens een slechte dag. Maar sommigen hebben gewoon een leven van teleurstelling. Ze zijn zo gekwetst door anderen dat ze nauwelijks meer kleur kunnen geven, nauwelijks meer smaak, meer liefde kunnen geven aan anderen. Ze durven het niet meer. En dat is een slechte situatie. We gaan eens even kijken naar een geschiedenis uit de Bijbel, waar invloed een belangrijke rol speelt. Oké. Welk tekstgedeelte is dat? Matteüs 6, vers 17 tot 28. Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten vanwege Herodias. Het is een beetje verwarrend, die namen lijken op elkaar. Herodias is de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kregen de kans niet toe. Want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor. Toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen. wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Deze vraag bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Tot zover. Nou, hier zien we heel veel invloed in dit verhaal. Johannes de Doper had invloed. Niet alleen op het volk Israël, maar ook op koning Herodes. Aanvankelijk was hij niet zo blij met hetgeen Johannes de Doper hem zei, hè, want hij liet de koning weten van, nou, je bent overspelig, dat mag niet, dat is niet goed. Die vrouw die behoort je broer toe. Maar Herodes zag ook dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was. Hij beschermde hem en liet hem zelfs vaak bij zich komen om te luisteren naar hem. En die positieve invloed van Johannes op Herodes werd dus steeds groter. Op Herodias, de vrouw van Herodes, had Johannes ook invloed. Want zij had gevoelens van haat, van bitterheid, van gekwetstheid. En zij koos ervoor om die gevoelens te houden, om ze te voeden, om ze te koesteren. En het werd groter en groter en groter. En dan komt haar kans. Haar dochter danst voor de koning en zijn gasten. En koning Herodes zegt tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Zo, wat een kans. De helft van zijn koninkrijk. Wat een geweldige kans. Wat had ze daarmee kunnen doen? Wat een invloed krijgt ze aangereikt. Ze had misschien wat goed kunnen doen voor de armen in het land. Of voor de medische zorg. Ze had er een heleboel positieve dingen mee kunnen doen. De helft van zijn koninkrijk, dat is gewoon een lot uit de loterij. En ieder van ons krijgt van die kansmomenten. En dan wordt dus bepaald wat je doet, waardoor je beïnvloed bent op die kansmomenten. Dan zal duidelijk worden wat jij gekoesterd hebt, wat jij gevoed hebt. Is dat teleurstelling, irritatie, misschien aan een broeder of zuster, of iemand, een collega, of is dat een meningsverschil? Dat maar groter en groter en groter wordt? Is het net als Herodias, haat, wraak, egoïsme? Nou, de dochter maakt haar keuze en ze zegt tegen Herodes, ik wil het hoofd van Johannes de Doper. Ik wil, zegt ze. Maar dat wil ze helemaal niet. Dat wil haar moeder. Want dit meisje was gewoon onder invloed van haar moeder. En was ze nou blij, was ze nou gelukkig met dat hoofd? Nou, misschien was ze wel even blij. Ja, ik kan me niet voorstellen, een jong meisje, daar word je niet blij van. Maar misschien was ze wel even blij, omdat ze haar moeder blij had gemaakt. Maar moet zij toch niet de rest van haar leven gedacht hebben, wat een kans heb ik daar laten liggen. Ik had de helft van zijn koninkrijk kunnen hebben. Wat een kans. Wat dom ben ik geweest. En dat is dus zo belangrijk, We krijgen allemaal kansmomenten. God opent deuren voor ons. En dan wordt duidelijk, wat koester ik? Wat houdt mij 's nachts wakker? Zijn dat dingen die je laat dromen over vergelding, over een hoofd op een schaal? Of zijn dat juist goede dingen? Want al die dingen die niet goed zijn en die je maar voedt alsof het een baby is, en dat wordt groter en groter en groter. Het is dus de bedoeling dat we die negatieve dingen laten vallen. Die we koesteren. Want het laat ons de verkeerde keuzes maken op kansmomenten. De oplossing is, breng het bij God. God zegt, werp al uw bekommernissen op mij. Dat vind ik zo'n mooi woord, werp. Als je iets geeft, dan hou je het zelf nog vast. Maar als je het werpt, dan heb je het dus losgelaten. En dat is dus de bedoeling. Dat wij het loslaten en het aan God geven. Hij zal voor u zorgen. Laat het daar. Want Gods vijand is zich ook bewust van wat invloed met ons doet. Als wij onder invloed zijn van God, dan zullen we dus krachtig zijn. God, Jezus heeft gezegd, je zult dezelfde dingen doen als ik. Nog meer, nog groter. Dus wij kunnen heel erg krachtig zijn. Maar ja, wij merken dat niet altijd. Dus wat is er dan mis met ons als je je een beetje flauw, een beetje zwak en krachteloos voelt? Misschien moeten we ons het volgende afvragen. Zijn we niet te snel tevreden? Zijn we niet tevreden met een beetje smaak? Het gaf me een goed gevoel zondag. Ik kan er weer een week tegen. Of zoeken we elke dag naar meer van God, meer van Gods kracht in ons leven? Om bij de vergelijking van het licht te blijven, willen we een klein lichtje blijven? Of willen we gewoon groeien in vuur en vlam staan, volwassen in ons geloof, vol van kracht en vol van licht? Mozes, die straalde gewoon licht van zijn gezicht uit. Tweede, koesteren en voed je een verkeerde baby, tussen aanhalingstekens. Verkeerde negatieve gedachten. Laten we ons daardoor leiden. Laten we ons leiden door verkeerde gedachten, verkeerde personen, verkeerde televisieprogramma's. Beïnvloedt de wereld jou of beïnvloed jij de wereld? Het is de bedoeling dat we dit afdoen, dat we het wegleggen. Breng al je lasten, je zorgen, verdriet maar aan het kruis. Het is niet aan ons om wat krom is recht te maken. God weet het wanneer ons onrecht wordt aangedaan. En hij zal ervoor zorgen. Je kunt het bij hem wegleggen. Als jij ervoor kiest om de minste te zijn, dan zal God je ervoor belonen. Dan draag je eigenlijk een hemels aroma. En als laatste, investeer in je relatie met God. En dat is eigenlijk ook het belangrijkste. Voor Gods krachtige en kleurrijke licht zal je echt naar God toe moeten. Investeer in je relatie met hem. Leer hem elke dag beter kennen. Meer liefhebben. Leer luisteren naar zijn stem. Lees zijn woord en ga zo steeds meer van hem houden. Zo word je een goede beïnvloeder. Het licht der wereld. Een lamp is niet zelfgericht. Een lamp is bedoeld om te schijnen. En je kunt niet in de bron kijken. Als je in een zaklamp kijkt, dat doet zeer aan je ogen. In de zon ook, dat doet zeer aan je ogen. Het is niet de bedoeling om zelf jezelf in de spotlights te zetten. Het is de bedoeling dat je je licht laat schijnen voor anderen. Dus Jezus heeft het over de goede daden. Dat is niet om jezelf in het licht te zetten. Dat is om anderen te dienen, zodat zij de eer geven aan onze Vader in de hemel. Jesaja zegt dat als volgt. Oh, nog niet. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen en je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Dit vind ik zo'n mooie tekst. Als je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt, nou, dat is nogal wat. Dan zal je licht in het donker gaan schijnen. Je duisternis wordt licht. Het is de bedoeling dat wij de andere mensen gaan dienen, gaan liefhebben. En zo word je dus een licht in de wereld. Wij zien het vaak als een opgave, maar God laat zien dat het voor jezelf heel veel brengt. Dat het genezing brengt, bevrijding, licht. En ik had hier deze foto al even. Dit is mijn nichtje, Sterre. Ze is inmiddels wat groter al. Maar Sterre die heeft de hele tijd naast ons gewoond. En zij liep graag in andermans schoenen. Als je je schoenen kwijt was, dan had Sterre ze waarschijnlijk aan. Dus, en dat... Niet letterlijk, maar figuurlijk mag dat ons als voorbeeld zijn. Om in andermans schoenen te staan. Hè, in plaats van te oordelen, te proberen de ander te begrijpen. En ik weet niet. Ik weet bijvoorbeeld niet hoe het is om een angstige, zwangere tiener te zijn. Ik weet niet hoe het is om een prostituee te zijn. Hoe het is om verslaafd te zijn. Maar ik kan wel, in plaats van te oordelen, naast iemand gaan staan en te luisteren hoe het is. En zo ook mijn meeleven te tonen. En het verdriet aan te horen, liefde te geven. Om arm om hen heen te slaan of misschien wel hulp te geven in praktische zin. Jezus ging vaak in de schoenen van een ander staan. Vele malen staat er dat in de Bijbel dat hij met ontferming werd bewogen. En dat gebeurde als hij naar mensen keek. Niet alleen het uiterlijk, maar naar het hart. We zullen eens even lezen van zo'n gebeurtenis. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Het was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar haar toe en raakte naar de baar toe en raakte die aan. De dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Nou, Jezus keek naar deze vrouw en hij wist dat ze haar man al verloren had. En nu haar enige zoon ook verloor. Hij was dood. En zijn hart werd gebroken door wat hij zag, doordat hij zich verbond aan haar hart. En Jezus keek naar haar, werd met ontferming bewogen, kreeg medelijden met haar en hij hielp haar door haar zoon terug te geven. Dat is nog eens een lamp op een standaard. Dat licht bleef niet verborgen. Nee, er staat dat iedereen met ontzag bewogen was en dat ze eerde en loofde God. En zo, de kerk hoort ook op een lamp op een standaard te zijn. Haar licht schijnend voor haar omgeving. Want wij horen ons als kerk niet te verstoppen onder een korenmaat, onder een emmer, wat je het ook wil noemen. Niet veilig in onze gebouwtjes te blijven, maar we mogen een heldere lamp zijn voor de wereld. Deze duistere wereld. En een ieder zou ons licht moeten zien. En zeker in deze coronatijd, denk ik, zoveel mensen zijn eenzaam. Zoveel mensen hebben zo'n behoefte aan contact, aan een beetje liefde, een beetje aandacht. En dan denk ik, dit is een kans voor ons. Een kans die we niet mogen laten liggen. Dus je hoeft niet de straat op om te gaan evangeliseren. Dat mag wel als dat bij je past, maar je mag gewoon je licht laten schijnen in je omgeving. Je vrienden, je familie. Laat zien welke kleur je hebt, welke kracht je hebt. Wees altijd vriendelijk, ook als anderen niet vriendelijk zijn. Doe alles uit liefde, wees geduldig. Ook mensen die jou niet rechtvaardig behandelen. Laat je niet door hen beïnvloeden, maar door hem. Waar je ook bent, met wie je ook bent, je bent een invloed. Als echtgenote, als moeder, vader, zoon, dochter, collega, buurvrouw, buurman, medeweggebruiker, sportmaatje, zus of broer in de kerk. Je bent een invloed. Dus laat Gods geest krachtig door je heen werken. Verspreid Gods kleuren, zodat iedereen in je omgeving zal merken van, hé, er is iets met die persoon. Ja, het lijkt wel of het nu ineens een stuk lichter is. Die heeft iets krachtigs. Iets wat ik ook wel zou willen kennen. Waar ik wel meer van zou willen weten. En dan is het moment dat we ook mogen getuigen. Amen.